English to welcome our friends from India. It is very good to have you in our midst. We are very pleased. We are also pleased that Jacinta and Praveen are very happy and satisfied that you two arrived safely, because it they looked forward to it. So welcome. Welcome again to Colin and Melissa, of course. You are becoming one of ours if you do this too often, but welcome. Dus ik heb in het Engels even hen welkom geheten. Vandaag ga ik met jullie spreken over een boek dat veel vrienden, maar ook veel vijanden kent, heeft gekend en zal kennen. Today I'm going to talk with you about a book that has known many enemies, but also known many friends. And that book is the Bijbel. And that book, of course, is the Bijbel. Maybe you were thinking, what book is he going to talk about? Well, yeah. It's the Bijbel. Het is een boek dat levens verandert. Het is een boek dat mensen, als ze dat verstandig gebruiken, dat hen diepe inzichten geeft over de betekenis van het leven. The Bible is a book that changes lives. It is a book, when you use it wisely, that will give you insight into the true meaning of life. Nu, er zijn heel veel mensen die de Bijbel wel lezen, die spreken over de Bijbel, maar zonder dat ze echt goed weten wat er staat geschreven. There are many people who talk about the Bible and who know some things out of the Bible, but they don't really know what they are talking about. Ik heb zelf geleerd door de tijd dat ik in de Bijbel aan het studeren ben, dat je de Bijbel met heel veel respect moet behandelen. I myself have learned that when you use and read the Bible, that you should use this book with a lot of respect. Want wat doen mensen soms? Ze gebruiken de Bijbel zoals ze een plakkertje gebruiken als je ergens bezeerd hebt. Ze plakken dat erop, maar ze genezen de wonden niet wat ze hebben veroorzaakt. Many people use the Bible in a way, they use a, and I don't know that English word, but the thing that you put on your arm when you've hurt yourself.
Bandage.
So, instead of curing what is ill or broken or hurt, they just cover it up. Nu, de Bijbel is een boek wat je natuurlijk niet zomaar kunt open doen en zeggen, ah, voilà, sta. Van hier staat nummer 31 vers 51, voilà, wat kan ik daar nu uit leren? The Bible is not a book that you can just open and see, oh, this is Numbers chapter 31 verse 51, what can I learn about this verse? Als we de Bijbel zo gaan benaderen, dan gaan wij hoogstwaarschijnlijk heel gekke ideeën krijgen. En dan gaan wij, als we samen gaan zitten met allemaal mensen die ook de Bijbel gaan lezen op die wijze, ja, dan gaan we allemaal verschillende meningen krijgen. So when we read the Bible in this way, and we're going to sit down with people who also read the Bible in this way, you know what will happen? There will be a lot of confusion and a lot of own opinions. Nu, kijk eens in Matthäus hoofdstuk 4. Look in Matthew chapter 4. Verse 4, Matthew 4, 4, Matthäus hoofdstuk 4, vers 4. Jezus antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. De Bijbel is zo'n bijzonder boek. Het zijn woorden die uit de mond van God, uit de gedachten van God zijn voortgekomen. The Bible is such a special book. It contains words that origin from the mouth of God. That origin from the thoughts of God. And wij hebben dat boek nu voor ons liggen. And we have this book in front of us now. Er zijn veel mensen die heel veel moeite doen om zich mooi te maken met allerlei goud, met allerlei juwelen. Je hebt het kostbaarste juweel bij u, als jij dit boek op zak hebt. There are many people who go to a long length or do much trouble to be beautiful. And what they do is they wear a lot of gold, they wear a lot of jewelry. Well, if you have this book on you, you've got the most precious thing on earth that you can have with you, that you can carry. Kijk eens in Spreuken hoofdstuk 30. Look at Proverbs chapter 30. Verse 5 and 6. Vers 5 en 6. Spreuken 30, 5, 6. Proverbs 30, verse 5 and 6. Alle woord God is gelouterd. Hun die bij hem schuilen is hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat hij u niet terecht weten en gij een leugenaar bevonden wordt. Heb je al eens diep nagedacht over wat hier staat? Het woord van God is gelouterd. Elk woord dat van God komt is zo zuiver, dat het zuiverste van het zuiverste. Have you ever thought about what is written in these verses? That every single word that proceeds from the mouth of God is, and what does the English say in verse 5?
Flawless.
Flawless. In the Dutch, there is a word used that implies a purification, that implies it is the best of the best. It is what you do, the process what you do to purify gold, that you take out all of the unclean things, and the best of the best, the purest of the purest remains. This is the word of God. The purest of the purest. Wat staat er dan? Hun die bij God schuilen is hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe, opdat hij u niet terecht wijze en gij een leugenaar bevonden wordt. God heeft die woorden gegeven voor ons, opdat wij daarnaar zouden luisteren, dat wij daarin zouden leven. Hoe doen we dat in ons eigen leven? In ons eigen leven leren wij soms door ondervinding. Een tijd terug had Sylvie met een mes in haar vinger gesneden. En dat was een gapende wonde. Welke les leren wij daarvan? Ja, ofwel Sylvie nummer met een mes laten omgaan. Of, zijt voorzichtig als je met een mes omgaat. Dat is hoe wij leren. So, in life, how we sometimes learn is by doing things. Like, a while ago, Sylvie used a knife and she cut her finger. Now, what lessons can we learn from this? That is, don't let Sylvie use a knife anymore. Or, we can say, when you use a knife, be careful. Nu, dat boek dat staat vol met verhalen van mensen die goede dingen en slechte dingen hebben gedaan. This book is full of stories and circumstances for people who did good things and bad things. En wij kunnen daarvan leren. Dat wij niet dezelfde fouten zouden maken. Maar anderzijds ook dat wij dezelfde goede dingen ook kunnen nabootsen. So we can learn from all these words in this book that we would not make the same mistakes people did. And that we can follow the good examples people left us. And that's why we need this book. It is the word of God. Maar als wij natuurlijk gaan leren en we worden geconfronteerd met het woord van God. En we willen niet aanvaarden wat daar staat. Dan komen wij natuurlijk in een dilemma. Want dan zegt God iets en wij door onze ondervinding of door onze gedachten zeggen iets anders. Wat zou er moeten gebeuren? Wel, wat er moet gebeuren is dat we gaan luisteren naar God. En dat we onze eigen ondervindingen, onze eigen gedachten aan de kant gaan schuiven. Maar gebeurt dat altijd? Ik denk het niet, want daarom is er zoveel godsdienstige verdeeldheid. Daarom zijn er zoveel gedachten. So, what should happen is when God says one thing, and we, through our experiences of life, think another thing than what God says, what should happen is that we, our thoughts become less, and God's thoughts should remain. But is this what always happens? No. What often happens is that people adjust God's will to their will. And they say, well, God needs to adjust himself to me and not me to God. And this is why in this world there are so many religious opinions, so many religious people who say so many different things. Maar als wij luisteren naar deze woorden, dat we niet gaan toevoegen, dat we gaan niet veranderen wat God gezegd heeft, dan zijn we al een hele goede weg ingeslagen. When we are people who listen to these words, that we are not going to want to add something or take away something from the purest word of God, then we have started going on a good way that will lead to unity. Kijkend naar 2 Petrus hoofdstuk 1. Look at 2 Peter chapter 1. Verse 20 and 21. Verse 20 and 21. First, 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21. 2 Peter 1, 20, 21. Daar staat, dit moet jij vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus de woorden die wij hier in dit boek hebben, dat was niet Amos de herder, dat was niet David eerst de herder, daarna de koning, dat was niet Mozes die daar een universitaire opleiding heeft gekregen in Egypte en daarna politieke leider van het volk Israël is geworden. Dat zijn geen woorden van Petrus de Visserman. Dat zijn geen woorden van Paulus de Rabbi. Dat zijn woorden die door God zijn ingegeven. Die God heeft geïnspireerd aan deze mensen. Opdat zij ze zouden neerschrijven. So the words of Amos, the shepherd. The words of David, who was first a shepherd and then became a king. The words of Moses, who studied at the Egyptian university and later become the political leader of the people of Israel, the words of Peter the fisherman, the words of Paul the rabbi, these words are not their words. Although they might be the people who wrote it, God inspired them what to say, when to say it, and how to say it. These words are God-breathed. And this is very special. Als je dan bedenkt dat deze mensen, bedoel, neem uw Bijbel in en ga eens van Genesis, steek uw vinger in Genesis en zoek dan Exodus hoofdstuk 14. Open your Bible, put your finger in the beginning of Genesis. And then go to Exodus chapter 14 and put your finger there and take that piece of Bible in your hand. Genesis 1 to Exodus chapter 14 or 15. Weet je hoeveel tijd hierin in Bijbelse geschiedenis ongeveer beschreven staat? Do you know how much or how many years in biblical time is being described in this little piece of scripture? Do the men, they can speak out in church, do the men have an idea? 2500 jaar. 2500 years is written in this little piece of history of the Bible. Dat gaat van de schepping tot aan het moment dat Israël door de Rode Zee gaat. This is talking about the moment of creation until the time the people of Israel were about to cross the Red Sea. Deze tijd kunnen wij onderverdelen in vier delen. En die vier delen zijn eigenlijk heel gemakkelijk. Voor de vloed, Noah, na de vloed, de periode van de aardvaders en de slavernij in Egypte, moet ik zelf even nadenken. So this book, this 2500 year period, we can define it in four sentences. It is before the flood, remember the story of Noah, after the flood, we think about the three, how you say that in English, patriarchal fathers, and we think about the slavery in Egypt, four periods, 2500 years in this little piece. Op een gegeven moment zegt God tegen Noah, bouw mij een ark. Als ik nu iemand ben die de Bijbel niet goed leest, en ik ga de Bijbel openslaan, wat ga ik vandaag lezen? Avalon. Genesis hoofdstuk 6. Wat hè? Een verhaal van Noah. God zegt, Noah, bouw een ark. Betekent dat misschien dat God ook voor mij vandaag in 2013 zegt, Peter, jij moet hier in die tuin, ja, het is wat klein, maar jij moet mijn ark bouwen zoals Noah die heeft gebouwd. Zou dat een opdracht zijn? Nee, dat zou verkeerd zijn, maar zo lezen mensen soms de Bijbel. Ze doen vogelpik met bepaalde versen. So, when we consider this period, and what people sometimes do is, instead of studying the Bible, they play darts with the Bible. And they open their Bible on a sudden day and they say, wow, it's a nice night of weather today and I'm feeling so happy. What is God's message for me today? And they, oh, God sent Noah to build an ark. Now, does that mean that I, Peter, in 2013 should buy a bigger piece of land to start building the same ark that Noah had to build? No. But this is sometimes how people read the Bible. They don't read a story in their time, nor in the context. Okay, we are going to proceed, leave Genesis 1:1 behind, hold Exodus chapter 15, and open your Bible at John, the last chapter, or the beginning of Acts. Okay, you know my question. The men. How many years? Heeft er iemand een idee van de broeders hoeveel jaar hier beschreven staat? Yeah. Not everybody at the same time. I'm not hearing the answer. 1500 jaar ongeveer. About 1500 years. The first was 2500. This is 1500 years. Wow, there's a lot more to say about this period, I would say. Dus er is veel meer te zeggen over deze periode. Nu, wat is deze periode? Deze periode omschrijven wij in de Bijbel als de periode dat de wet van Mozes actief was, toepasbaar was, van kracht was. This is the period in the Bible that we say the Mosaic period. The time that the law of Moses was binding upon the people of Israel. They had to live by these rules. We read in Exodus chapter 24. The people, when they listened, when Moses gave them instructions from God, what did they say? We will hear and do all the words God has told us. And their, how do you say that in English? The people who come after them. And an Ananias. Dus dat is wat ze zeiden in Exodus hoofdstuk 24. Wij zullen luisteren naar al die woorden die Mozes ons geeft, die instructies van God. En deze periode die is iets langer, dus daar hebben we ook iets meer onderverdelingen. Maar ik zal het heel vlug even zeggen. So this period is a little bit longer, so of course we have some more categories. Maar dat gaat dat... Ze beginnen met het land, het beloofde land te veroveren, de verovering. Dan is het een periode van, oh nee, eerst komt nog de zwerftocht in de woestijn. Dan is het het land dat veroverd wordt. Dan komt de periode dat er rechters zijn in het land. Dan wordt het land een koninkrijk, dat ene. Dan is dat koninkrijk wat in twee delen een verdeeld koninkrijk komt dan. Eén gedeelte wordt dan veroverd en dan spreken we over het tijdperk van Juda alleen. Na Juda alleen komt er een periode van ballingschap. Na die ballingschap is er een terugkeer naar dat land Israël. En dan is er 400 jaar dat er eigenlijk in de Bijbel geen woorden van God zijn die gesproken worden. Na die 400 jaar is er in ene keer een Johannes de Doper en komen we eigenlijk bij die vier boeken van het Nieuwe Testament waar we over Jezus en over zijn leven te horen krijgen. So this time period, when the law of Moses was in effect, is a period that starts with the wandering in the desert, then goes on to the period where under Joshua they conquer the promised land that God promised to Abraham, Isaac and Jacob. Then there is a period when they live in the land, when judges rule the land. Then at one point they started to desire a king. So there is a period that is a united kingdom. After that period, the kingdom falls apart into the divided kingdom. There are two kingdoms. One kingdom is led away. Then we speak about the period of Judah alone, the southern kingdom. Then that is also conquered, and we speak of a period that is called the exile. Then there is a period after the exile, when they return. And then, the last book of what we have, the Old Testament, that is a period of 400 years between the last book of the Old Testament and the first book of the New Testament. 400 years that no words of God were spoken, at least not for us, that God wanted us to receive in 2013 to read about. And then there is the time, John the Baptist and the life of Jesus. Okay, waarom zeg ik dit? Why do I say this? Sla je Bijbel eens open in Exodus hoofdstuk 28. Open your Bibles in Exodus chapter 28. Vorige keer toen we over zedige klederdracht hebben gesproken, heb ik naar dit hoofdstuk verwezen in verband met de priesterkledij. Exodus 28, last week we spoke about modest apparel, and I referred to this chapter concerning modest apparel. Maar kijk eens in vers 1, aan wie worden die woorden geschreven, hoe deze priesters, welke gewaden, hoe dat er moest uitzien, aan wie worden die woorden geschreven? Now ask yourself this question when we start in verse 1 from Exodus 28. To whom are these words written? This special clothing that is described in this whole chapter, the priests, how they should wear, what they should wear, what it should look like, the colors. To whom were these words written? It says, to Aaron and his sons. Daar staat Aaron en zijn zoon. Als ik nu in 2013 zeg van allee, het is een mooie dag, je kan ze in de Bijbel lezen. En voilà, Exodus 28 en daar staat Aaron, die moet al die speciale dingen aandoen. Betekent dat dan dat ik hier vandaag niet goed gekleed ben, maar dat ik ook zo van die gewaden moet gaan dragen? So when I in 2013, in spring, say wow, the weather is beautiful, let me read in the Bible somewhat. Oh, Exodus 28, look what I read here. They had special clothing. Does that mean that I today should also wear this special clothing that they wore? Hebben we daar al eens over nagedacht? Want soms zie je kerken waar ze speciale kledij hebben. Kijk naar de katholieke kerk. Zij dragen zo van die gewaden met allerlei tirlantijntjes. Is dat wat we moeten doen? So, have we ever considered this? There are churches who wear special clothing when they go to church. They have these ornaments and these stuff. And it looks a lot like what is written here in Exodus 28. So should we do this or should we not? Kijk eens naar Leviticus hoofdstuk 21. Look at Leviticus chapter 21. Een paar weken terug had ik een gesprek met iemand. En die man die had zonnebaard. En die man die zegt tegen mij, Peter, jij moet de wet van Mozes naleven en jij moet dus een baard dragen. Was dat juist of was dat niet juist? A few weeks ago I met with a man, he says he's a Christian, and this man had a beard like this big, very impressive. And this man said to me, Peter, you need to wear a beard, you need to have a beard. No, that's not why I have a beard, to be clear. But he had such one, so I was just nothing compared to him. But he said, Peter, you have to have a beard. The law of Moses says, and you need to follow the law of Moses. So I said, well, where does it say in Scripture? So what he did was, he went to Leviticus chapter 21, and look at verse 5. Kijk eens in 21, vers 5. Zij zullen op hun hoofd geen kale plek maken, nog de rand van hun baard wegscheren, nog inscheidingen in een lichaam maken. Dat was zijn vers, om te zeggen dat ik dat ook moest doen. This was his verse to say that I should do it too. Ik ga nu niet in detail gaan om uit te leggen waarom dat niet zo is, maar kortweg, wij leven onder een nieuw verbond, wat Christus met ons gemaakt heeft, en dat wat daarin staat, daar gaan wij ons aan houden. I'm not going to go into detail today to discuss why we should not have this beard, but it comes down to this fact. We have a new covenant that Christ made with us. And that covenant, that is what we are going to live by, to follow by, and to obey. Maar goed. Neem nu eens Handelingen. Take the book of Acts. And take, of course, the last book. Neem het laatste boek, Openbaringen. Hebben we een idee over welke periode dit geschreven is? Do we have an idea how long it took to write these letters? Goede, brothers. Okay, next week there is going to be a special Bible study for the brothers. 70 jaar. Ongeveer 70 jaar. About 70 years. Goed. Ik wil nog iets zeggen. I was going to use another example about the New Testament, but I think that point is clear. I'm not going to do that. Ik wil eerst nog iets anders maken. Iets zeggen. Als wij de Bijbel overdoen, hoe wordt het vaak voorgesteld? When we open the Bible, and we usually say there are two testaments. And a testament is like a will, a covenant, an agreement between parties. Dus een testament is een overeenkomst, een verbond, een wilsbeschikking tussen twee partijen. Maar wat wordt er vaak gezegd? We hebben een Oud Testament en we hebben een Nieuw Testament. Maar klopt dat helemaal? So what is often said, we have an Old Testament and we have a New Testament. But is that fully accurate? En dan zou ik zeggen, nee, dat is niet volledig waar. Then I would say, no, that is not completely true. Waarom niet? Er is een tijd van de aartsvaders. Er is een tijd dat de wet van Mozes actief was. En die wet van Mozes, die was actief totdat Jezus aan het kruis hing. Dus zelfs de vier evangeliën zijn geschreven onder de tijd dat de wet van Mozes nog actief was. Why is that not completely true? Well, we saw that there is a time period of the patriarchal fathers. That is one period. There is another period that we call the time that Moses' law was in effect. And that time did not go to the last book of the Old Testament, Malachi, but it went up to the point that Jesus was crucified. And when Jesus was crucified, the new law came into effect. The law he revealed to us. De wet die Jezus ons heeft geopenbaard. Waarom zeg ik dit? Dit is heel belangrijk als wij de Bijbel opendoen, dat wij goed weten als wij iets lezen, waarom we dat lezen. Now why do I say all these things? It is very important that when we open our Bibles, that we know what we are reading, why we are reading it, and that we try to think about to whom are these words written and are they also applicable to me. En als wij dat niet doen, als wij niet een juist onderscheid kunnen maken in die Bijbelse tijd, dan gaan wij heel veel verwarring creëren. Bij onszelf, maar ook bij anderen. Heel veel verdeeldheid. If we do not consider these things, then what we are going to do is, we are going to create a lot of confusion in ourselves, but also amongst other people to whom you talk about Jesus, about religion, about the Bible. Maar dit boek is geschreven over een periode van 1500 jaar. En deze mensen leefden op drie continenten. Die hebben geleefd en gereisd in Europa, in Azië en in Afrika. This book is written over a time period of about 1500 years. All these books, these inspired words. And the people who have written these words have lived and traveled over Europe, over Asia and Africa. Nu, ik nodig u uit om vandaag een boek te beginnen te schrijven. En om binnen 1500 jaar, over drie continenten, over meer dan 40 verschillende schrijvers, om dit een soortgelijk boek tot stand te brengen. Dat kan niemand tenzij de hand van God met hem is. So I challenge you to start writing a book today. And within 1500 years, more than 40 different writers will have contributed to this book who have traveled and lived over 3 continents, and that they form the same harmonious book that you have in your hands right now. And I will say to you, it is not possible unless the hand of God is with these people. It is so caught by a juwel, this book. This is such a precious jewel, this book. En ik wil nog een slottekst met jullie delen. En ik wil dat jullie dat meedragen in jullie harten. I want to have a last scripture that I want to read with you, and I want you to take all of these words and these scriptures into your heart. And that's 2 Timothy. That is 2 Timothy. Chapter 3, verse 14 until verse 17. 2 Timothy, chapter 3, verse 14 until 17. En daar zegt Paulus tegen Timotheus: blijf jij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie jij het hebt geleerd, en dat jij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, om te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Paulus wilde dat Timotheus wist dat hij moest blijven bij die geademde woorden van God, dat hij die kende. Doen wij moeite om teksten van buiten te leren, omdat ze onze gids kunnen zijn in ons levenspad? Paul wanted Timothy to know that he would remind scriptures. Do we do our best? Do we sometimes study scriptures by head, that these scriptures can guide us in our life? Paulus zegt dat elk woord dat van God is ingegeven, en die ingegeven, dat woord wil zeggen ingeademd, geïnspireerd. Dat is nuttig. Dat wij elkaar gaan lesgeven over wat God, wie God is en wat zijn wil is. Dat we elkaar gaan kunnen weerleggen als iemand iets zegt of doet wat niet goed is. Verbeteren. Als we een gedrag zien wat verbetering kan, dan gaan we dat aanpassen. En we gaan elkaar opvoeden. We gaan elkaar niet alleen door onze eigen ervaringen, maar door de woorden van God gaan we elkaar opvoeden in de gerechtigheid. Zodat wij die mensen kunnen zijn die God behagelijk zijn. En als wij dat doen, als we blijven bij dat woord van God, dan zijn wij tot alle goed werk volkomen toegerust. We hebben niks meer nodig, want we hebben het zuiverste van het zuiverste. So when we use these words that are God-breathed, that are inspired by God, Paul says in verse 16 that they have the use that we can, maybe I should read it in English, in verse 16, 3:16. Yeah, it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training. So we are going to teach one another before something happens. This is what God says. Too often people, when they are in misery, start reading the Bible, and then they try to adjust what is written in the Bible to their situation. We need to study up front before we are in trouble, so that we will not come in trouble. But of course, that is not always possible. But we need the words of God for correcting, for training in righteousness, so that we can live the lives that are pleasing to God, not pleasing to men. And if we hold on to these words, then we have the most precious jewel that we can ever wear in our life. And we have all we need. Because it says here, then we will be thoroughly equipped for every good work. Mijn hoop vandaag was om jullie wat aan te wakkeren om dit boek wat meer vast te nemen en te bestuderen. Niet vogelpik te doen, maar om die woorden op u te laten inwerken. So my hope today of this lesson was to encourage you, to stir you up, to pick up this book more often, to study in it, not just to play darts with the Word of God, but to study the Word of God,
so that he can be with you. Amen.
Amen.